We willen het woord van de Heere openen in het Nieuwe Testament. De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Het vierde hoofdstuk, Filippenzen 4, de versen 1 tot en met 9. De schriftlezing Filippenzen 4, de versen 1 tot en met 9. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof. En willen dat deze middag doen met de woorden van zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 27 en 28. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 25e psalm. Het 8e vers. Ik zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Vers 8 van 25.
Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders. Mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in den Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mij medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in den Heere allen tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. Nu de belijdenis vanuit zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als hij met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Filippenzen 4, de versen 6 en 7, waarbij de meeste nadruk zal vallen op het zesde vers. De versen 6 en 7. Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 55ste psalm. En daarvan het eerste vers, het tiende en het dertiende vers. 1, 10 en 13 van 55. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de derde psalm, het derde vers. Ik lag en sliep gerust van zeer een trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte. Vers 3 van de derde psalm, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, morgen. Morgen is voor ons verborgen. Morgen, dat weet God alleen. Morgen is voor ons verborgen. Is het vreugde of ongeval? Ach, wij weten het niet met al. Wat de dag van morgen geven of nemen zal. En wat kan morgen daarom geen zorgen geven? Er kunnen zoveel zorgen op ons levenspad komen dat we het soms niet meer zien zitten. En dat geldt toch voor jong en dat geldt voor oud. Al op jonge leeftijd kunnen we zo onze zorgen hebben. Op school kun je misschien niet zo goed meekomen. Het kan zijn dat je wordt gepest. Of misschien ben je wel vaak ziek en heb je niet zo'n goede gezondheid. En als je ouder wordt, nemen de zorgen vaak alleen maar toe. Je hebt je druk te maken om de vraag welke vervolgopleiding je zal moeten kiezen. Als je wat ouder bent en je hebt nog steeds geen verkering, dat je wel eens bang kan zijn dat je alleen overblijft. Of als je denkt aan de komende reorganisatie bij je op het werk, waardoor je uw baan op de tocht zal komen te staan. En je dan ook bang bent dat je nergens meer aan de bak komt. Of de verharding van de samenleving of de verhalen over de vluchtelingenproblematiek. Wat kan dat ook niet een zorg geven? Of binnen het huwelijk kunnen er ook veel spanningen zijn. Dat u soms niet meer weet hoe het verder moet tussen u beiden. En dat een verslaving een bom kan leggen onder het huwelijk. Of de kinderen die zorgen kunnen geven. Als een van de kinderen niet goed mee kan komen op school. Of als een van de anderen het dreigt een totaal verkeerde kant op te gaan. Of het huwelijk van een ander kind dat op de klippen dreigt te lopen. Kleinkinderen die de kerk misschien niet meer van binnen zien. Wat kunt u zich ook zorgen maken om hun levenswandel? Ja, wat kunnen er niet een zorgen zijn? Ook als we denken aan ons eigen land en aan ons eigen volk. Alles dat toch verandert en steeds feller en steeds scherper, dat er afstand genomen wordt ook van de godsdienst. Dat je wel eens de vraag kan hebben, hoe houden onze kinderen dat nog vol in deze samenleving? En kerkelijk kunnen we ook onze zorgen hebben. Het geestelijke leven dat verschaalt. De kennis van de leer dat afneemt. Allerlei dwalingen dat ook de kerken binnendringt. En wereldgelijkvormigheid die ook de huizen van kerkleden binnendringt. Wie zou dan niet bezorgd zijn? Wie zou dan niet beangst wezen? En wie zou geen zorgen hebben voor morgen? Er is wat dat betreft toch alle reden voor bezorgdheid. En wat dat betreft lijkt de oproep uit onze tekst toch wel wat vreemd. Wees in geen ding bezorgd. Hoe is dat nou mogelijk? In onze tijd, in onze samenleving, in onze kerken. Paulus zou eens moeten weten hoe de vlag erbij hing. Toch wil de Heere ons dit woord meegeven. Want het is een les die geldt voor alle tijden en voor alle plaatsen. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking. Morgen is voor ons verborgen. Twee gedachten. In de eerste plaats, soms knelt mij onzekerheid. En in de tweede plaats, toch is er één die mij leidt. Morgen is voor ons verborgen. In de eerste plaats, soms knelt mij onzekerheid. En in de tweede plaats, toch is er één die mij leidt. Paulus richt zich in deze brief tot de Filippenzen. En Paulus heeft bij deze gemeente ook een sterke band. Op zijn tweede zendingsreis was hij door de Heilige Geest naar deze stad op het Europese continent geleid. Filippi was een Romeinse kolonie gelegen op het knooppunt van het handelsverkeer tussen Italië en Klein-Azië. En met name pensioengerechtigde veteranen kwamen er wonen. En de hele uitstraling van de stad gaf eigenlijk het beeld van een stukje Rome in Macedonië. Paulus heeft er met zegen mogen arbeiden. Jazeker, ook daar kreeg hij te maken met tegenstand op zijn prediking. Maar we lezen ook in het boek Handelingen hoe er in Filippi heidenen tot het geloof in Christus waren gekomen. De Heer heeft het hart geopend van Lydia. De stokbewaarder kwam er tot bekering. En die twee bekeringen, die stonden toch om zo te zeggen aan de wieg van het ontstaan van de kerk in Filippi en daarmee ook van de christelijke kerk in Europa. Er kwam een christelijke gemeente in Europa. En Paulus, die kende die gemeente ook door en door. En tijdens de derde zendingsreis, en we lezen het in Handelingen 20, is hij er nog een keer geweest. Dan staat er in Handelingen 20 vers 6, wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden. En nu zit Paulus in de gevangenis, waarschijnlijk in Rome. En hij schrijft daar een brief tot de bemoediging van de Filippenzen. Want de Filippenzen maakten zich grote zorgen over de apostel die in de gevangenis zat. Bovendien dreigde de gemeente door onderlinge verdeeldheid ook uit elkaar te vallen. En daarom schrijft Paulus deze bemoedigingsbrief. Er zou veel te zeggen zijn aan hetgeen wat ook aan onze tekst vooraf gaat. Heel veel dingen zegt hij. Maar uiteindelijk willen we ons met name gaan richten op onze tekst. Die woord uit het zesde vers, wees in geen ding bezorgd. En daarmee zegt de apostel eigenlijk, geen zorgen voor morgen. Dat geeft Paulus nou aan de Filippenzen mee. En hij weet wel waarover hij spreekt. Hij zit immers zelf in de gevangenis. Dat geeft toch alle reden tot bezorgdheid. Want hij is van zijn vrijheid beroofd. En zijn levensweg is toch al vele keren door diepe dalen heen gegaan. En vele kruisen zijn er op zijn levenspad geplaatst. Het zijn dus geen woorden van iemand zonder levenservaring. Deze vermaning die Paulus geeft is blijkbaar nodig. Want in Filippi heerste nou een verkeerde mate van overbezorgdheid. Ze maakten zich te druk. En daarom moet Paulus hen corrigeren. En die vermaning heeft ook ons vandaag wat te zeggen. Want is er ook niet veel verkeerde bezorgdheid? Dat we ons ontzettend druk om bepaalde zaken kunnen maken. En dat het ons zo kan verlammen dat we aan bijna niets anders meer kunnen denken. En dat we onze taken ook niet meer kunnen doen. Omdat juist die ene zorg ons volledig in de greep houdt. Uiteindelijk heeft het geen nut. De Heer Jezus had het al gezegd, Matthäus 6. Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el toedoen tot zijn lengte? Bezorgdheid verandert aan de omstandigheden niets. De pijn gaat er niet van over, in tegendeel zelfs. En het huwelijk wordt er niet beter op. De omzet of de vangst neemt daardoor echt niet toe. De situatie verandert er niet door. De bezorgdheid verlamt een mens alleen maar. En toch, die bezorgdheid zal velen van ons niet vreemd zijn. Dat kunnen we soms niet piekeren. Zaken die ons nachten uit de slaap houden. Er zijn zoveel onzekerheden, wat ons zoveel vragen geeft. Die onzekerheid die soms ook zo knelt. De spanningen op het wereldtoneel, die allerlei vragen oproepen hoe het nou allemaal verder zal gaan. Een knobbeltje dat u bij uzelf hebt waargenomen. Voortdurende pijn, aanhoudende klachten. Of een onderzoek in het ziekenhuis, wat de dokter zorg gaf. En uiteindelijk de onderzoeksresultaten die met intense spanning worden afgewacht. Of als we denken aan ons werk. Hoe zal het van het jaar gaan in de visserij? Hoe zal het gaan op het land? Veel hangt ook af van de weersomstandigheden. En we vragen ons af, zullen de prijzen van het jaar nog verder omhoog gaan? Of zullen de prijzen ineens flink gaan kelderen? En een ander denkt, hoe zal het gaan in mijn bedrijfssector? U hebt eens gekeken en weet wel, ja, het moet van het jaar toch echt een beter jaar gaan worden. Anders zult u het onderspit delven in die moordende concurrentiestrijd. Er kunnen zoveel vragen leven. En soms knelt ook zoveel onzekerheid. En dan komt Paulus met deze vermaning. Nou Paulus, snap je het dan niet? Paulus, je kan wel merken dat jij geen gezin hebt. Paulus, je zal maar eens een bedrijf hebben. Met ook veel personeel. Dan zou je wel anders praten. Het lijkt alsof Paulus van een andere planeet komt. Wie kan nou onbezorgd door het leven gaan? En misschien hebt u wat meewarig naar de tekst gekeken en de tekst gelezen en dacht u bij uzelf, nou ja, dat kan hier nou wel staan, maar de praktijk is toch wel heel anders. Want noden en zorgen zijn er vele. Ja, ook stoffelijke noden. Want er moet wel brood op de plank komen. En je hebt wel kleding nodig om aan te kunnen trekken. En de huur van het huis of de hypotheek moet wel kunnen worden betaald. En dan is er ook nog eens een keer die lening die moet worden afgelost. Of de spanningen in de wereld die ons zo sterk bezig kunnen houden. Wat zijn er niet in zaken waar we ons druk om kunnen maken? Of die ziekte en zoekend naar wegen om tot genezing te kunnen komen. Dat u voor uzelf aanvoelt dat er thuis wel allerlei aanpassingen nodig zijn, opdat u zo lang mogelijk thuis zou kunnen blijven. Of als u denkt aan een van de kinderen waarmee het helemaal ook niet goed gaat en de zorg die u dat ook geven kan. Als hij of zij een totaal verkeerde kant dreigt in te slaan. En in die omstandigheden is het toch logisch dat we ons zorgen maken. Bovendien zijn er toch ook die geestelijke noden. Want we komen allen op deze wereld als gevallen mensen zonder God en zonder hoop. En wat kan die nood ons aangrijpen als de Heilige Geest daar onze ogen voor opent? En dan wordt het toch de grootste zorg in mijn hart. Hoe kan ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? Zeker als u uzelf als zondaar hebt leren kennen. En als je hebt verstaan dat je zo God niet onder ogen kan komen. En dat dat een zorg is die u in de greep houdt. Dat u er nachtenlang van wakker ligt. En het maalt maar door uw hoofd. En die zondelast drukt je zo naar beneden. U weet zich onderworpen aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf. En wat een zorg geeft dat. De vloek van Gods toorn die hangt over je leven. Je hebt de dood verdiend. Dat je met een openstaande schuld over deze wereld gaat. En de vraag leeft in je hart, hoe kom ik daar nou ooit van af? Nee, die zorg wijst Paulus hier zeker niet af. Integendeel, het is een zegen. Als een mens indrukken krijgt van dood en van eeuwigheid. Het is een zegen. Als een mens zich druk gaat maken over zijn staat voor God. Want laten we maar eerlijk zijn. In dat opzicht is er toch ook zoveel zorgeloosheid. Mensen die zich werkelijk nergens druk om maken. Ze kunnen zich niet bezorgd maken om tijdelijke zaken. Maar ze kunnen zich ook niet bezorgd maken om de zaken van eeuwigheid. Misschien ben jij er wel zo'n een. Op school laat je het allemaal maar makkelijk sloffen. Je vindt het wel best. En ondertussen haal je de ene onvoldoende naar de andere onvoldoende. Of op het werk zult u geen stap harder lopen. Het zal allemaal wel loslopen. Als jij maar aan je eten, aan je drinken komt en als je maar vrolijk kan zijn, vind je het allemaal al wel lang best. Verantwoordelijkheidsbesef heb je helemaal niet. Een ander zegt van, ach ja, een baan, ach, als ik maar wat uurtjes werk en dan vind ik het wel weer goed. Als ik er maar niet te ver voor hoef te rijden en als ik er maar niet te hard voor mezelf hoef in te spannen. Als ik maar gewoon een beetje mijn eigen dingetjes kan doen. Mijn lol en mijn pleziertjes, vind ik het al wel goed. Zo lopen de mensen rond, zorgeloos als het gaat om de tijdelijke zaken. Maar ook zorgeloos als het gaat om de zaken van de eeuwigheid. Mensen die zich niet druk kunnen maken om hun onbekeerde staat en om hun openstaande schuld voor God. En vanaf de kansel kunnen de liefelijkste nodigingen klinken of ook de scherpste bedreigingen. Maar de hel kan niet verschrikken en de hemel kan niet verkwikken. En u zit in de kerk en je luistert wel naar de preek. Komt misschien nog wel op een vereniging, maar ondertussen het raakt u uiteindelijk niet in het hart. Zouden er zulke in de kerk zitten vanmiddag? Mensen die alleen maar zitten voor de vorm, voor de traditie, omdat het zo hoort. Maar dat ondertussen het woord van God helemaal langs u heen gaat. Dat je eigenlijk in gedachten al met hele andere zaken bezig bent. En dat nooit eens het hart verlangend uitgaat naar de Heere en zijn dienst. En dat er nooit eens de stille begeerte in het hart leeft. Dat de Heere onder de prediking zou mogen overkomen. En hij de Heere Jezus Christus en al zijn weldaden zou willen toepassen aan het hart. U zit er maar te zitten. En als de kerk uit is, u maakt zich geen seconde druk om de eeuwigheid. Want zo kunnen ze er toch zijn die in zorgeloosheid op de weg zijn naar de eeuwige verlorenheid. En wat zou je zulke mensen als het ware willen wakker schudden en willen wijzen op de waarheid van Gods woord. Waarin het toch staat dat zonder het geloof, zonder dat ware geloof een mens voor eeuwig verloren gaat. En een mens voor eeuwig zonder God zal zijn. Want ja, ze zijn er mensen die eerlijk zeggen onbekeerd te zijn. Of mensen die zeggen eerlijk onbekeerd te zijn. Mensen die er nog buiten staan, die leven voor eigen rekening. Maar die er nog nooit een traan om hebben gelaten. En die er nog nooit een nacht om wakker hebben gelegen. Die gewoon naar hun werk gaan, gewoon bezig gaan om hun geld te verdienen. Die nog steeds hier en gezellig samen zijn en daar ook een feestje hebben. Maar nog nooit werkelijk verontrust zijn geraakt om hun ziel. Zo'n zorgeloosheid heeft Paulus nog niet hoog in het vaandel staan. En dat is ook niet waartoe hij de gemeente van Filippi aanspoort. Wat hij wel doet, is dat hij hier een verkeerde bezorgdheid afwijst, waarin geen rekening gehouden wordt met Gods voorzienigheid. En hij wijst hierin dus een bezorgdheid af, waarin een mens volledig verlamd wordt om zijn taak nog te kunnen verrichten. Aan zulke bezorgdheid mag een christen zich niet schuldig maken. Want dan blijft slechts over die knellende onzekerheid. Dus geen bezorgdheid die begint en eindigt met de aardse dingen. Geen bezorgdheid waarin alles uiteindelijk maar gaat om eten, drinken en kleding. Paulus wijst hier dus een levenspraktijk af waarin vrees en angst overheerst, zonder dat er wordt opgezien tot God in de hemel. Er wordt geleefd bij de noden en de zorgen van de dag, maar de Heere wordt in dat alles niet betrokken. En al die nood, die wordt niet op de Heere geworpen. Nee, zegt Paulus, dan is er wel een betere weg. En dat zien we in onze tweede gedachte. Toch is er één die mij leidt. Maar laten we dat maar zeggen. De apostel die walst hier niet over de zorgen en de noden van een mens heen. Die neemt hij serieus. Dat kan ook niet anders, want hij weet ook dat ze er zijn. Maar hij veroordeelt hier wel het te bezorgd zijn. En overbezorgdheid, zo las ik ergens, is een gemis aan Gods vertrouwen. En daarom is overbezorgdheid ook zonde. De bezorgdheid waarmee we alleen maar leven en rekenen met de noden van het leven en God buiten beschouwing laten, dat is dan ook ten diepste een uiting van ongeloof. We hebben het gezongen in die 55ste psalm. Wat David had geleerd om al zijn zorgen te mogen werpen op de Heere. Als we denken Matthäus 6. Waar de Heere Jezus toch eigenlijk op een hele kinderlijk eenvoudige wijze het probeert duidelijk te maken. Als hij wijst op de vogeltjes in de lucht. Ze vliegen rustig rond, ze maaien niet en ze zaaien niet. Maar God de hemelse Vader die zorgt ervoor dat ze niets tekort komen. Of waar hij wees op de bloemen die staan in het veld, die in het voorjaar ook weer mogen bloeien en mogen groeien. De Heere die zorgt voor de vogels in de lucht en voor de gewassen op het land. En zo houdt de Heere Jezus Christus dan de mensen voor in Matthäus 6. Wat hebben wij ons dan nog druk te maken? De Heere zorgt immers voor alles. En daarom is het veel beter om uw bekommernis in het geloof te werpen op de Heere die voor alle dingen zorgen wil. En het geeft toch immers alleen een onbezorgd leven, wanneer we met de nood van ons leven voor het aangezicht van God mogen verschijnen. Er is immers een God in de hemel die zorgen wil. En als er zorgen zijn in uw leven, als je de spanningen soms niet meer aan kan, als de vragen je te veel kunnen worden, zegt Paulus, weet dan toch dat er een God in de hemel is die voor je zorgen wil. En hij weet ook precies wat u nodig hebt. Hij weet dat volmaakt. En geef het dan maar in zijn hand over. Vertrouw hem maar de zorg van uw leven toe. Hij vergist zich immers nooit. Hij weet wat een ieder van ons nodig heeft. En hij weet welke weg goed voor ons is. Want bezorgd zijn lost uiteindelijk niets op. En bezorgd zijn neemt ook de problemen en neemt de spanningen uiteindelijk ook niet weg. Paulus zegt, er is een betere weg om ermee tot de Heere te gaan. En dat houdt hij de Filippenzen nou voor. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Als er bezorgdheid is, als er zorgen in uw of jouw leven zijn, is dat de enige juiste weg om het voor de Heere neer te leggen. En daar dienen we nou uit te komen met de zorgen van ons leven. Het is ook de beste plaats waar we terecht kunnen komen. De plaats waar we het ook met God eens kunnen worden. De plaats van het gebed. De plaats waar de handen gevouwen worden en de knieën gebogen. Daar waar afhankelijkheid wordt beleefd. Daar waar wordt beleefd dat wij niets hebben verdiend bij God. En waar je zo als een rechteloze en als een zondaar in jezelf tot de Heere de toevlucht mag nemen. Daar mag het ook worden beleefd. En daar mag het ook worden verstaan dat God recht is in al zijn werk. In alles wat hij schenkt en in alles wat hij doet. Die God die weet wat ik nodig heb. De Bijbel is daar toch vol van. We kunnen tientallen, honderden voorbeelden geven. Het volk van Israël, droogvoets door de Rode Zee geleid. Het volk van Israël dat dagelijks ook de portie manna kreeg, wat ze nodig hadden in de woestijn. Jacob, die in het verre Haran zijn vrouw heeft mogen vinden. David, die ook gered werd toen de vijanden hem bedreigden. Elia, die aan de beek gevoed werd, waar hij te eten en te drinken kreeg. Vele voorbeelden kunnen we toch vinden waaruit blijkt dat God werkelijk in alle dingen wil voorzien. De Heere die wil nou dat wij onze nood aan hem zouden voorleggen, aan hem zouden bekendmaken, opdat we daar ook mogen kwijtraken. Al onze begeerten kwijtraken aan God. Maar ja, wat kan een mens niet veel begeren? Zeker, er zijn ook verkeerde begeerten. Begeerten die indruisen tegen Gods woord en die ingaan tegen Gods wil. Begeerten die dus opkomen uit een boos hart, uit een verdorven hart. Daar wijst Paulus hier niet op. Moeten we altijd maar in de gaten houden dat we ook onze verkeerde begeerten soms nog in het gebed bij God brengen. Dat we daar ook maar van afgebracht mogen worden. Maar Paulus, die doelt hier echter op de begeerten die dienen tot ons lichamelijk en ons geestelijk welzijn. En hij zegt het dan zo, laat uw begeerten in alles bekend worden bij God. In alles. Dat wil dus ook zeggen in alle dingen. Ook over de kleine dingen van het leven. Want zijn we soms niet geneigd om die kleine dingen van het leven ervan te denken, ach, dat los ik zelf wel even snel op. Maar dat we met alles tot God gaan. De begeerte om een goede vangst of om een goede oogst te mogen ontvangen, dat we dat ook bij de Heere neerleggen. Als je 's avonds zit te blokken voor die moeilijke repetitie, dat je het in het gebed bij God legt en vraagt of hij je helpen wil. En voordat je dan de volgende dag naar school toe gaat, dat je ook aan de Heere vraagt of hij die dag met je mee wilt gaan en ook wil helpen met het maken van die repetitie. Als je verlangt naar ander werk, dat je dat ook in het gebed bij de Heere mag neerleggen. Of als u merkt dat uw woning te groot is geworden, of juist dat uw woning te klein is geworden, dat het ook een plaats ook mag krijgen in het gebed. Alle dingen die je bezighouden en alle dingen die je bezet houden en alles wat je wenst, dat je dat in het gebed ook voor de Heere mag gaan neerleggen. Want in alle dingen gaat het toch immers om de zegen van God. En toch, als het toch goed is, zal toch de grootste begeerte, zal toch verder reiken dan de dingen die hier eindigen in de dood. Want het dient toch bovenal te gaan om ons eeuwig behoud. Je hebt wel van die vriendenboekjes, van die pushy-albums waar kinderen soms al heel vroeg mee kunnen gaan beginnen. En dan staat er ook soms aangegeven, wat is nou je grootste wens? Dan staat er soms toch wel eens bij dat al een kind heel vroeg het aangeeft, mijn grootste wens is dat ik een nieuw hatje mag ontvangen. Ja, inderdaad, dat dient toch onze grootste begeerte te zijn. En om dat dan ook in het gebed voor God neer te leggen. De beden om met God verzoend te mogen worden. De beden dat het bloed van de Heere Jezus Christus ook mag druppelen op ons boze, zondige hart. Ja, als dat nou eens onze grootste begeerte mag zijn. Dan heeft de Heer ons wel van onszelf afgebracht. En zijn we bepaald geworden bij de ongerechtigheden die leven in ons eigen hart. En de schuld voor God, die staat ons dan ook voor oog. En we verstaan dat God een heilig en een rechtvaardig God is. Waar de Heere dan zo werkt, dat zonde zonde wordt en schuld schuld wordt, dan blijft het daar niet bij. Maar dan werkt de Heere ook de begeerte naar een middel om die straf te ontgaan. En wederom tot genade te mogen komen. En leg dat nou maar voor hem neer. Want voor die God is toch ook niets te wonderlijk. Hij kan uithelpen uit de meest moeilijke omstandigheden. Want om Christus wil is hij een hoorder en verhoorder der gebeden. En met alles wat ons bezighoudt. Dat mag ons toch ook in het gebed brengen voor het aangezicht van God. En dan zegt Paulus erbij hoe wij dan bidden moeten. Want dan moeten we er maar eens op letten hoe dat staat. Het staat tussen die twee komma's. Midden in vers 6. Door bidden en smeken. Hij spreekt dus over bidden en smeken. Eerst is daar bidden. Het was Spurgeon die het gebed wel eens vergeleken heeft met een rivier. Een rivier die een hele rustige loop naar de zee kent. En het water van de rivier stroomt voortdurend naar de zee. En zo zei hij, zo is nou ook bidden, het hart uitstorten voor de Heer. En hem alle noden ook bekendmaken. Dat gebed wat de Heere Jezus niet vreemd was, als hij wel eens ochtends vroeg in de afzondering ging om zijn vader te zoeken in het gebed. Bidden, als dus die rivier met die kalme stroom richting de zee. Maar dan is er ook het smeken. En Spurgeon die vergelijkt dat smeken met een waterstroom in bergachtige streken die zich naar omlaag werpt. Dus veel heftiger dan bij een rivier. En in smeken komt dan ook de nood naar voren. De ernst van de omstandigheden. De ellende van het ogenblik. Zoals de Heere Jezus dat ook heeft gekend. Als hij in de hof van Gethsemane binnenkomt. En als hij daar smeekt tot zijn vader. Of die drinkbeker aan hem voorbij kan gaan. En zo horen dus die twee zaken bij elkaar. Bidden. Als die kalme loop als de rivier. En aan de andere kant smeken. De vergelijking dat het water dat naar beneden stort vanuit bergachtige streken. En daarmee laat Paulus ook iets zien van de houding van de ziel waarin alles aan God wordt bekendgemaakt. Dat alle noden en zorgen van het leven met de Heere besproken worden. En dat juist als een diepe nood of ernstige zorg op het levenspad komt, dat er daar komt tot een bidden en dat bidden ook smeken wordt. Die worsteling met God, dat die nood ook drijft tot het smeekgebed. En het is God ook aangenaam als een mens tot hem komt met bidden en smeken. Als blijkt dat we hem nodig hebben. Dat we niet meer buiten de Heere kunnen leven. Vergelijk het maar met een kind. Zo'n kind wat dikwijls probeert alles zelf te doen. Zo'n kind dat niet wil dat hij ook geholpen wordt. Maar hoe vaak komt het dan niet voor dat zo'n kind uiteindelijk toch de hulp van vader of van moeder nodig heeft? En dan gaat hij vragen om hulp. Hoe fijn klinkt het dan niet in de oren van een ouder als zijn zoon of zijn dochter hem of haar gaat vragen om hulp. Als het kind daarmee belijdt dat hij verlegen is om de hulp van vader of van moeder. Nou, is ook in geestelijk opzicht. De Heere wil niets liever dan dat zijn kinderen, want daar richt Paulus deze brief toch allereerst aan, dan dat zijn kinderen tot hem komen met hun noden, met hun zorgen en met hun behoeften. En hij kan en wil die nooddruf vervullen, want hij hoort het geroep van een nooddrufter. En wie zo met al zijn noden mag gaan tot de troon van Gods genade, die beleidt ook dat hij zelf wat heeft afgeleerd. Want je bent erachter gekomen dat je elders geen hulp en heil kunt vinden. Andere mensen kunnen u niet helpen en eigen kracht kan u niet helpen. Om zo te komen tot God met lege handen, dat ook nog eens vuile handen zijn, maar zo te begeren dat die handen door God vervuld mogen worden met zijn zegeningen en met zijn weldaden. En het zo in alles van de Heere te verwachten. Want, en dat is zo mooi onder woorden gebracht in de Heidelberger Catechismus, in antwoord 117, dat het ook in het vertrouwen mag zijn, dat het in het geloof mag zijn, dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Dan kan het wel eens aangevochten zijn en dan kan het ook wel eens door het donker gaan. En dat het soms wel eens lijkt alsof het gebed ook niet verder gaat dan het plafond van onze kamer. Maar dat er toch dat uitgaan mag zijn tot God in het gebed vanuit dat vertrouwen, vanuit die vaste grond die God er zelf voor heeft gegeven in zijn woord, dat hij een hoorder der gebeden is. Kijk, en als je zo bidt, dan begrijpt u ook waarom Paulus er ook bij zegt, met dankzegging. En dan kan het dankgebed ook niet achterwege blijven. Want in die dankzegging mag de Heer dan worden erkend voor al die ontvangen weldaden. Dan heerst er dankbaarheid voor wat hij ook geeft. En mag dat gebed ook met dankzegging opstijgen tot God in de hemel. En dankzegging maakt dan ook duidelijk dat van God alles wordt verwacht en dat God ook alles zal geven, dat er ook dat vertrouwen mag leven. Dat is ook een basishouding in het gebed. Danken is altijd weer nodig, ook als de weg zwaar is. Als er kruisen op ons pad worden geplaatst. Als zorgen de weg door het donker doen gaan. Dat je dan toch nog mag zien dat er nog zoveel is waar je de Heere toch dankbaar voor mag zijn. Dat is een les die we hebben te leren. Om ook de zegeningen te tellen wanneer we op de levenszee zitten en de stormwind loeit en we de wind helemaal tegen hebben. Om dan te verstaan als we die zorgen en de noden van het leven voor onszelf houden, dan komen we ook niet verder. En dan blijven we maar rondcirkelen in de benauwdheid en in de zorg. En wordt het een vicieuze cirkel waar je maar niet uit kan komen. De moeite die je ook uit je slaap kunnen houden. De zorgen die zich opstapelen. Ja, zo dat je het werk nauwelijks meer kan gaan verrichten. En alles heeft u in de greep gehouden van die overbezorgdheid, waardoor je niet meer nuchter tegen de dingen aan kan kijken en ook je werk niet meer nuchter kan doen. Paulus wijst hier een betere weg. Want wie met alles tot God mag gaan door bidden en smeken met dankzegging, ja, die weg die zal ook gezegend worden. Dat blijkt wel uit vers 7. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Wie zijn nood aan de Heere heeft bekendgemaakt en dan ook zijn nood aan de Heere heeft kwijtgeraakt, die ontvangt dan de vrede van God ervoor in de plaats. Als je het aan God bekend maakt, al die zorgen, zo zegt Paulus, geeft God er zijn vrede voor terug. Nee, niet dat al die begeerten worden vervuld. Paulus hield ook die doorn in het vlees. Davids gebed om zijn kind werd in dat opzicht ook niet in die zin verhoord dat zijn kind bleef leven. En de Heere Jezus die moest toch die laatste druppel leeg drinken uit die lijdensbeker. Niet alles wat wordt gebeden, wordt gevraagd. God weet immers wat het beste is voor zijn kinderen. Maar wat wel wordt ontvangen, dat is nou die vrede Gods, die vrede van God. En ziet u dat onderscheid? De zorgen en de bezorgdheid, die komen nou uit het hart van de mens. Maar de vrede die op het gebed wordt ontvangen, komt uit het hart van God. En Paulus trekt die vrede van God dan ook direct in het verband met het werk van de Heere Jezus Christus. En dan zien we dat we hier ook terechtkomen bij de kern van het evangelie. Want die vrede Gods is nou vrucht van het werk van Christus. Hij die naar de aarde is gezonden. Die aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg heeft gedaan. Die gedaan heeft wat de eerste Adam verzuimd heeft om te doen. Die plaatsbekledend in het gericht hing. Die de straf heeft gedragen, de schuld betaald, de zonden verzoend. Ja, wij mensen die van nature vijanden zijn van God en die in een staat van oorlog leven met God. Maar door het werk van Christus dat vijanden weer met God verzoend kunnen worden en dat ze die vrede Gods kunnen ontvangen. Want door dat werk van Christus kan God zich weer inlaten met een schuldig volk. Het gaat hier dus om de genadeweldaad van God, waardoor hij het hart rust schenkt en het hart ook bemoedigen wil. Die vrede van God is eigenlijk de rust die Christus heeft verworven naar de stormwinden van Golgotha. En wil een bezorgd hart, wil een bekommerd hart, wil een verontrust hart, wil hij nou werkelijk rust vinden? Dat gaat nooit buiten de kennis van Christus Jezus om. Augustinus zei het al, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. En een werkelijk bezorgd hart heeft daarom Christus nodig. En een werkelijk bezorgd hart heeft de Heilige Geest nodig, die zo'n een tot Christus brengt. En dat is ook een wezenlijke les op deze biddag. Als morgen voor ons verborgen is. Als we nou geen zorgen voor morgen willen hebben. Dan kan dat alleen vanuit de kennis van de Heere Jezus Christus. Want hij is onder Gods toorn doorgegaan. En hij heeft de straf heeft hij gedragen. Onder de welke wij voor eeuwig hadden moeten wegzinken. En op hem is de vloek gelegd. Hij moest de dood in. En alle ongerechtigheden heeft God op hem doen aanlopen. En belast en beladen met de zware schuld is hij gestorven. En moest hij de dood ingaan. En daarom met al uw zorgen. Zoek het bij de Heere Jezus Christus. Daar alleen vindt u vrede voor zijn hart. In zijn wonden. En door zijn striemen is er genezing. Hij alleen is onze vrede. Want hij is het die de vrede heeft aangebracht tussen God en een zondaar. En die hemel en aarde weer met elkaar verenigt. En onbezorgd kunt u alleen maar leven. En onbezorgd kunt u alleen maar sterven. Als u geborgen bent achter het bloed van de Heere Jezus Christus. zo daar bij de Heere Jezus Christus alle noden van het leven, ook de nood van uw zondaars bestaan, kwijt te mogen raken. En zegt Paulus dan, die vrede, die zal dan uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Die zal uw hart en uw gedachten, uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Denk aan een soldaat. Een soldaat die de wacht moet houden. En bij de poort van de stad staat dan een soldaat om ervoor te zorgen dat ongewenste bezoekers de stad niet binnen kunnen komen. Maar nu zegt Paulus dus dat die vrede Gods, dat die de wacht gaat trekken bij de poort van ons hart en van onze gedachten. Het hart dat het klokhuis is van ons bestaan, de motor van ons leven. Waar alles wordt voorgekookt, waarvanuit de uitgangen van het leven zijn. En in het hart, wat kunnen daar ook niet een vele gedachten leven? Angstige gedachten die ons kunnen aangrijpen. En nu staat er dan, zegt Paulus, bij het hart staat er een soort schildwacht, zodat die bezorgdheid en die onrust ook niet binnen kunnen komen. Want ja, wat woelt daar niet een zonde? En wat is het daar in het hart niet dikwijls een complete oorlog? Als die drie doodsvijanden zich ook werpen op een mens, op die stad mensenziel. Als daar ook de trekkingen naar de wereld kunnen zijn. Maar bij dat hart, vol van vijanden, gaat nu de vrede Gods de wacht houden door en in Christus Jezus. Want in hem wordt die vrede Gods geschonken. En in zijn gemeenschap alleen kan het hart vrede geven. En door hem worden al die vijanden rondom en in die stad ook het zwijgen opgelegd. Het is waar. Die driekoppige doodsvijand, die kan het Gods volk nog zo lastig maken. Kan zoveel onrust geven als je ziet dat de zonde nog zoveel vat op je heeft. Dat de weg wel eens door het donker moet gaan. Dat je wel eens bang bent dat je de eindstreep uiteindelijk niet haalt. Maar dit mag vaststaan, zegt Paulus. Die vrede Gods in Christus Jezus die overwint. Hij heeft overwonnen. En hij zal zijn volk laten delen in die overwinning. En die vrede Gods door Christus Jezus, die brengt ook die echte rust. Die blijdschap. En die vreugde van binnen. En het mag nou worden ontvangen op het gebed. Wie de toevlucht mag nemen tot de Heere in het gebed, die mag zich ook sterken in God. En mag de ziel ook tot zwijgen, tot rust komen en mag worden ondervonden hoe nabij de Heere wil zijn. En dat is toch het grootste om dan met alle zorgen tot hem te mogen komen. Dat alle begeerten aan de Heere worden bekendgemaakt. Want dat is ook de weg waarlangs hij ook Gods vrede, die vrede Gods in Christus in het hart wil wegschenken. Want de Heere, die wil nou een biddend volk en een biddend volk is toch ook een behoeftig volk en een in zichzelf arm volk. Die wil hij toch ook nog bedienen vanuit het heiligdom. En die wil hij toch nog vervullen met de volheid die er is in de Heere Jezus Christus. En daarom doe je mond ook maar wijd open. En roep hem maar aan en smeek het hem maar. En hij wil het ook schenken. Alles wat een mens ontbreekt, wil hij ook geven. Ja, bovenal die vrede Gods die hij verworven heeft. Christus Jezus aan het vloekhout van het kruis. En dat is een vrede die hier aangevochten en die hier bestreden is. Een vrede die hier dikwijls nog getemperd is door allerlei vormen van ook onvolmaaktheid. En een vrede die hier nog dikwijls ruw verstoord wordt door de zorgen en de moeite die op het levenspad komen. Maar die vrede die ten volle zal doorbreken als dat nieuwe Jeruzalem, die stad van de vrede, vanuit de hemel zal nederdalen. Waar het altijd vrede zal mogen zijn. De vrede die verworven is door het Lam van God. En daarom morgen, ja morgen, morgen zal voor het zijne zorgen. En armoede is dan misschien ons deel. Maar de Heere die ook voedt de mussen, die zal ook zorgen voor de ziel. Morgen, ja morgen is voor ons verborgen. Maar ik weet, wie zorgt voor morgen en wiens hand mij steeds geleidt, dat is de Heer. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo komen we in het gebed tot u, zondig en onrein, als rechtelozen in onszelf en tegelijkertijd met een beroep op uw eigen woord, dat gij het zelf hebt gezegd, dat we met al onze begeert, dat die door bidden en smeken, dat we ze met dankzegging aan u de Heere bekend mogen maken. En zo leggen we het neer voor uw aangezicht. Alles wat ons bezet houdt. als het gaat om onze gezondheid, als het gaat om ons werk, als het gaat om onze relaties, als het gaat om ons staan in het leven, maar bovenal als het gaat om onze ziel. En Heer, u hebt het toch zelf gezegd, dat de vrede Gods, dat gij dat dan wil wegschenken, die vrede Gods die daar ligt in Christus. O Heer, als die onze harten en onze zinnen mag bewaren, dan kunnen we onderweg naar morgen. Al is morgen verborgen en weten we van die grote morgen die eens zal aanbreken. Als het altijd licht en altijd vrede zal zijn. En dat ons hart zich daar toch naartoe mag uitstrekken. En dat onze hoop daarop is gericht. Wilt u zo het woord van deze middag ook zegenen. Wat zondig was, genadig wegnemen. Wat voor u was achtervolgen met uw zegen. En gedenk ons zo, onderweg naar de dag van morgen, als het volle werk ook weer wacht, onderweg ook zo weer naar de zondag, maar dat gij ons leven leidt, stap bij stap en dag bij dag, opdat we mogen leren te gaan aan uw hand, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 17e psalm, het 4e vers. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak mij van omhoog. Bewaar me als dappel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Vers 4 van de 17e psalm. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.